Wij openen vanavond met elkaar Gods woord en wel in Johannes 19 en lezen daarvan de eerste 16 versen. Johannes 19, te beginnen bij het eerste vers. Dan lezen Gods woord als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, ziet, ik heb hem tot uw lieden, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vinde. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en de purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriester en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en door onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en werd wederom en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u van boven niet gegeven ware. Daarom, die mij aan u overgeleverd heeft, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning? Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan een over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in Johannes 19... en daarvan het vijfde vers. Johannes 19 vers 5. Dan leest de tekstwoorden voor deze middag als volgt. Jezus dan kwam uitdragende de doornenkroon en de purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Thema voor de preek voor deze middag is, ziet de mens. Een drietal gedachten. Ten eerste, door Pilatus gegeeseld. Ten tweede aan het volk voorgesteld. En we eindigen met de vraag en keren naar onszelf om in als het goed is. En vragen ons af, wie is nou deze mens voor ons? Dus het thema is, zie de mens. Ten eerste door Pilatus gegeeseld. Ten tweede aan het volk voorgesteld. En tenslotte, wie is deze mens voor ons? Gemeente, tijdens deze zondagen, Lijdenszondagen, hebben wij de Heer Jezus al heel wat keren gevolgd op zijn lijdensweg. Waarbij u over gepreekt is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is in ieder geval, dat weet u zeker, dat de Heer Jezus onschuldig ter dood veroordeeld is. En zeker na de opstanding, na de opwekking van Lazarus, hebben de Joodse leidslieden besloten om de Heer Jezus te doden. En het geluk wat ze daar hadden, tenminste zo zagen ze dat, is dat een van Jezus' volgelingen naar hen overgelopen is, Judas. Hij heeft gevraagd, wat wilt u mij geven? En ik zal hem u overleveren. En toen hebben ze hem 30 zilverlingen uitbetaald. Zal hij een geschikt moment aanwijzen? En dat geschikte moment, want Jezus was dus al ter dood veroordeeld, dat begrijpt u, voordat er een rechtszitting kwam. Dat is natuurlijk heel krom. Dat is gewoon boze opzet geweest. En op een gegeven moment komt dan Judas naar de Joodse leidslieden, naar het leden van het Sanhedrin. Zegt, ik weet een hele goede gelegenheid. Jezus gaat vanavond naar de hof van Gethsemane om daar te bidden tot zijn vader in de hemel. Of hij het laatste gezegd had, dat weet ik natuurlijk niet, want ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Maar hij zegt, ik zal hem een gelegenheid geven om hem over te leveren en dat is vanavond. En dan heeft Jezus met zijn discipelen het Pascha gevierd. Judas is er ook bij en dan zegt de Heer Jezus, die alles weet wat Petrus van plan is. Dan zegt hij, wat ge doen moet, doe dat haastiglijk. En dan gaat Judas weg. En als dan Jezus gebeden heeft in de hof van Gethsemane, u kent die geschiedenis, komt Judas eraan met die bende om de Heer Jezus gevangen te nemen. Zo wordt hij gevangen genomen. En dan vindt er een schijnproces plaats, want het stond al vast. Jezus moest sterven. En zo wordt hij dus verhoord in die nacht, waarin hij gevangen genomen is. Als het nog heel vroeg in de morgen is, gaan ze naar Pilatus. Waarom? Nou, ze hebben tot de doodstraf besloten, maar ze mogen die doodstraf zelf niet uitvoeren, want ze zijn immers bezet gebied. De Romeinen zijn de baas in het land. En daarom, de doodstraf mag alleen maar door Pilatus uitgevoerd worden. Daarom gaan ze met die bende die Jezus gevangen genomen heeft naar het huis van Pilatus. Het paleis waar Pilatus met deze paasdagen verblijft, want hij woont normaal in Caesarea. En dan moet Pilatus voor de doodstraf, voor de doodslag gaan zorgen dat Jezus gedood wordt. En in die vroege morgen gaan ze dan naar het paleis van Pilatus. Maar als ze daar gekomen zijn, dan moet Pilatus natuurlijk eerst uit bed gehaald worden. Maar ze gaan niet naar binnen. Nee, want Pilatus is een heiden. En als ze bij die heiden naar binnen gaan, dan zullen ze onrein zijn. En mogen ze het Pascha niet vieren. Daarom blijven ze buiten. En komt Pilatus naar hun toe. En dan vraagt hij, waarom zijn jullie vanmorgen hier zo vroeg gekomen? Dat is wel heel erg vroeg. Joodse leider zegt, ja, maar we hadden een zaak, dat gaat over Jezus van Nazareth. En die hebben wij des doods schuldig bevonden. En omdat wij hem niet mogen doden, zijn we naar u toe gekomen, omdat u het voor ons zult doen. Maar Pilatus, die een vertegenwoordiger is van het Romeinse recht, gaat daar zomaar niet toe over. Die wil weten of Jezus werkelijk iets gedaan heeft waarom hij zou moeten sterven. En daarom vraagt hij aan hen, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Dat is een vraag gemeente die elke rechter zou stellen. Als men een aanklacht tegen iemand heeft en wil dat iemand veroordeeld zou worden. Want als er geen beschuldiging is, is het natuurlijk onmogelijk om een rechtszaak te beginnen. Uit het antwoord van de Joodse leidslieden blijkt dat ze eigenlijk helemaal geen wettige aanklacht tegen Jezus inbrengen, die in ieder geval voor de stadhouder ook belangrijk zou zijn. Het enige wat ze tot hem zeggen is, ja, indien deze geen kwaaddoener is, waren, zo zouden wij hem niet tot u gebracht hebben. Zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben. En omdat dit geen aanklacht is, dat is iets vaags, indien deze geen kwaaddoener waren, Nu rust de plicht op Pilatus toch om Jezus ogenblikkelijk vrij te laten. Maar dat durft hij niet. Want hij heeft wel gemerkt dat de Joodse leiders de Jezus in handen hebben en niet tevreden zijn voordat hij gedood is. Hij ziet dat ze hem uit nijdigheid aan hem overgeleverd hebben. En omdat hij bang voor oproer is, durft hij Jezus niet los te laten. Maar wat doet hij dan? Om Jezus recht te doen? Niets. Pilatus, die neemt Jezus mee naar binnen om hem te ondervragen wat er nou precies aan de hand is en waar hij van beschuldigd wordt en wat hij van Jezus gehoord heeft. En wat vraagt hij dan? Waar gaat hij naar vragen? Naar Jezus koningschap. Hij zal misschien ook wel gehoord hebben, maar hij heeft natuurlijk ook zijn geheime dienst. En hij weet natuurlijk ook wat de Joden eigenlijk opvlassen, wat ze graag zouden willen. En hij weet ook een paar dagen geleden dat Jezus op die ezel Jeruzalem is binnengegaan en dat de mensen hebben geroepen, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. En toen hebben ze palmtakken van de bomen getrokken en de kleren voor de ezel neergelegd, zoals het ware als de loper voor Jezus uitgelegd. En toen wilde hij niet tot koning worden uitgeroepen. En dat heeft het volk hem zeer kwalijk genomen. En daarom gaan ze straks over, maar ze zullen straks horen dat ze Jezus dood begeren, omdat ze eigenlijk in Jezus teleurgesteld zijn, want ze hadden gedacht, hij wordt straks onze koning die zal zitten op de troon van David. Daarom vraagt de stadhouder ook naar Jezus koningschap. Maar dan antwoordt Jezus, ik ben wel een koning. Maar mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Geen aards koninkrijk. En dan weet de stadhouder dat de keizer Rome geen kwaad van Jezus te duchten heeft. Daarom gaat hij naar buiten, naar de schaar en zegt hij, ik vind geen schuld in deze mens. Ik vind geen schuld in hem. En weer maakt Pilatus zich schuldig aan een gerechtelijke dwaling. Omdat hij de Heer Jezus nu niet vrij durft uit te laten gaan, niet vrij naar huis of de vrijheid wil geven, en bang is voor oproer, legt hij de vrijlating van Jezus nu in de handen van het volk. Ja, want hij heeft wel gehoord dat er soms honderden mensen bij Jezus zijn die hem volgen, en soms wel duizenden mensen. Hij zal misschien ook wel gehoord hebben van die spijziging van die 5000 man alleen zonder vrouwen en kinderen. En daarom dacht ik moet het van de schaar, ik moet het van de mensen hebben. En daarom zegt hij, jullie weten dat ik met Pasen altijd de gewoonte heb om een gevangene los te laten. En die traditie wil ik voortzetten. Dat wil ik nu ook doen. En nu mogen jullie kiezen. Ik stel een tweetal. Jezus of Barabbas. Hij stelt dat dubbeltal met Jezus op dat dubbeltal. Want Jezus heeft hij net onschuldig verklaard. De schaar heeft het gehoord. En die Barabbas, dat is een moordenaar. Dat is een man die op zijn rechtszitting zit te wachten totdat de doodstraf aan hem voltrokken zal worden. De Heer Jezus, hij stelt niet de Heer Jezus voor niets tegenover deze boosdoener, deze booswicht. En als hij dubbeltaal gesteld heeft, u kent het wel uit de andere evangelie ook, dan komt er ineens een bode van zijn vrouw naar hem toe. Zegt Pilatus, u moet ogenblikkelijk meekomen. Want ik heb een briefje van die vrouw, die moet u eerst lezen voordat die verder gaat. En dan gaat Pilatus mee naar binnen. Maar die vraag natuurlijk gesteld, hè? Wie willen jullie dat ik zal loslaten? Hij gaat mee naar binnen en leest de briefje van zijn vrouw. Er staat, ik heb heden zeer geleden, veel geleden om zijnentwil. Ik heb veel geleden om Jezus. Ze heeft gedroomd over de Heer Jezus, want Pilatus heeft natuurlijk gezegd, ik moet vroeg uit bed vanmorgen, want de Joden zijn met Jezus gekomen, die willen dat ik hem zal te dood brengen. En heeft ze dat gedroomd? Laat hij Pilatus weten. En Pilatus is een heiden. Die ziet dat natuurlijk als een boodschap van zijn goden, dat dit briefje gekomen is. En hij is er nu van overtuigd dat Jezus echt losgelaten moet worden. Dat Jezus in vrijheid gesteld moet worden. Daar is hij van overtuigd nu. En daarom, als hij dat gelezen heeft, gaat hij naar buiten. En dan vraagt hij nu, wie willen jullie dat ik zal loslaten? Jezus of Barabbas? En hij verwacht natuurlijk dat men als in één koor zal zingen, zou roepen, laat ons Jezus los. Maar het gaat heel anders. Want het volk roept als uit één mond, laat ons Barabbas los. Dat had hij nooit gedacht. Kan dat toch? Nou, toen Pilatus naar binnen was om dat briefje van zijn vrouw te lezen en er even over na te denken, zijn de Joodse leidslieden, de ouderlingen, de schriftgeleerden, de oversten van het volk, zijn tussen het volk doorgegaan en hebben gezegd, denk erom dat je voor Barabbas kiest en niet voor Jezus. Dus het volk is opgehitst door hun leidslieden om voor Barabbas te kiezen. En die omslag dat ze het ook doen, dat zou gekomen zijn doordat Jezus zich niet als koning heeft laten uitroepen. En zij eigenlijk in Jezus teleurgesteld zijn, want ze hadden maar één ding gedacht, dat is Jezus die zal straks zitten op de troon van David. Nu is Pilatus in een onmogelijke situatie terechtgekomen, want nu moet hij de wil van het volk wel doen. En dat is natuurlijk helemaal niet goed, dat begrijpt hij ook wel. Maar hij heeft het volk laten kiezen. De keuze lag bij het volk. En dan moet hij de wil van het volk doen. En opnieuw zoekt die sluwe Pilatus een uitweg om de Heer Jezus toch vrij te krijgen. En om dat te bereiken, zal hij hem laten geeselen. En niet zo zachtzinnig ook. Want hij wil dat Jezus er verschrikkelijk uit zou zien straks. Want het volk moet toch uit medelijden straks zeggen, laat Jezus maar vrij. Daar rekent hij op. Als hij Jezus zo laat mishandelen, dat het volk zegt, Pilatus, nu is het genoeg hoor. Dat Jezus maar naar huis gaat, laat hem maar vrij. Dat hoopt hij, daar rekent hij op. Hij hoopt dat ze medelijden met de Heer Jezus zullen hebben. En daarom geeft hij een hoofdman de opdracht om Jezus mee te nemen en hem te geeselen. En dan nemen een paar soldaten de Heer Jezus mee naar de binnenplaats om hem daar te geeselen. O, zie daar die onschuldige Jezus, gemeente, is gaan. Die nooit enige zonde heeft gehad, nog gedaan. Ziet hem daar eens lopen tussen die ruwe soldaten naar de binnenplaats om gegezeld te worden. En dan lopen ze naar die gezelpaal toe, zo'n paaltje wat een stukje boven de grond uitkomt, die goed in de grond vastzit. En als ze daar gekomen zijn, dan ontbloten zij het bovenlichaam van de Heer Jezus en binden zijn handen vast aan die gezelpaal, zodat hij helemaal voorover moet staan met een gekromde rug. En dan staat hij daar. En dan neemt de beul een zweep, een stok met leren riemen eraan en met lode punten eraan en haken eraan. En slaat ongenaakbaar op de rug van de Heer Jezus, op zijn ontblote rug. En het gaat net zo lang door, totdat die rug helemaal rauw is geworden. Het vel eraf, één grote rauwe vleesmassa om zo te zeggen, waar het bloed uitloopt. En nu gaat het in vervulling. Wat eerder gezegd uit Psalm 129 vers 3. Ploegen, ze hebben om rug geploegd. Ze hebben naar voren lang getogen. Met die geeseling trekken zij de rug van de Heer Jezus helemaal open, zodat het bloed eruit stroomt. En dat wordt de Heer Jezus, de Zoon van God, nu aangedaan, gemeente. Was dat erg? De Heer Jezus die nooit iets gedaan heeft, nooit één zonde had nog gedaan, wordt als een misdadiger gegeeseld. Wat is het hier duidelijk, dat hij met de misdadigers gerekend is, zoals Jesaja dat ook zegt, want u wordt u als een misdadiger ook gegeeseld, de Heer Jezus. Die niets anders gedaan heeft dan de zaligheid zoeken van alle arme en ellendige zondeslaven, wordt nu zelf als een slaaf gegeeseld. Maar heeft dat alles willen ondergaan, gemeente? Weet u waarom? Om ons van de eeuwige straf te kunnen bevrijden, die wij verdiend hebben door onze zonde. De Heer Jezus wilde in onze plaats staan, onze plaats aan het heilig recht van God voldoen, Dat recht dat wij geschonden hebben door onze zonden. Wat een wonder dat Heer Jezus dat alles wil ondergaan. Om ons dus van de eeuwige pijn en van de eeuwige toren van God te kunnen bevrijden. Jezus wordt gegezeld. Verschrikkelijk zoals die rug van de Heer Jezus eruit ziet. En dan is die gezeling afgelopen. En de Romeinse soldaten vinden het nog niet mooi genoeg. Ze gaan over tot een heel vreed spel, tot een soort koningsspel. Ze hebben immers wel begrepen dat Jezus ervan beschuldigd wordt dat hij de koning der Joden zal zijn. En daarom zullen ze hem ook als een koning behandelen, maar wel als een spotkoning. En onze jongens en meisjes weten ook wel wat een koning vaak op zijn hoofd draagt. Zeker als die belangrijke momenten zijn, dat is een kroon. Nou, ze zullen ook een kroon voor de Heer Jezus maken, maar wel een spotkroon. Want daarom lempt een van de soldaten naar de tuin daarbij, dat gerechtsgebouw van waarin Pilatus nu recht houdt. En loopt naar een van die doornstruiken toe. En of hij nou een tang bij zich had heeft, of een mes bij zich gehad heeft, maar hij haalt in ieder geval van die struiken een paar hele gemene, venijnige doorntakken af. Met die geweldige, scherpe doren, met die stekels erin. En hij vlecht daar een kroon van in het rond, zeg maar, zo'n beetje een rondje. Met allemaal van die vuile, smerige stekels eraan. En als hij dat klaargemaakt heeft, dan drukt hij dat op het hoofd van de Heer Jezus. Zodat die doornprikkels, die stekels in zijn huid, in zijn vlees komen. En zo loopt het bloed over het hoofd van de Heer Jezus heen. Een spotkroon. En dat voor de Heer Jezus, de zaligmaker van zondaren. Bloed loopt over zijn gezicht. Maar een koning draagt ook een koningsmantel. Nou, ze gaan met hem spotten dat hij koning is dus. Hij moet een mantel hebben. Ze nemen een ouder soldatenmantel. Die ze ergens hebben gevonden, een purperen mantel. En trekken die over de door de kapotgeslagen rug van de Heer Jezus heen. Dan staat hij daar als een spotkoning. Want ze steken de spot met zijn koningschap. En een ander duwt de rietstaf in zijn hand. Dan moet zijn scepter voorstellen. En het is nog niet genoeg. Want volgens Matteüs 27, vers 27, is nu zo ongeveer de hele Romeinse bende of het garnizoen, dat is bijeengekomen. En dan zijn het wellicht een paar honderd soldaten die dit alles meemaken, gemeente. En dan vindt er een militaire parade plaats. Wordt een soort defilé afgenomen. En al die soldaten die met de Heer Jezus spotten, met zijn koningschap spotten, marcheren allemaal om de Heer Jezus heen. En dan vallen ze op hun knieën en roepen ze spottend uit: wees gegroet, gij koning der Joden. Die vrede soldaten hebben er plezier in om de Heer Jezus zo te pijnigen, lichamelijk te pijnigen en nu ook geestelijk te pijnigen. Want als de spot met je gestoken wordt, gemeente, dan doet dat zozeer. En dat doen ze de Heer Jezus ook aan. En nog is het niet genoeg, want er zijn van die gemene soldaten die spuigen de Heer Jezus, spugen het, te tuffen hem in het gezicht, zodat het speeksel over zijn gezicht loopt en over zijn kleren druipt. En anderen, die gemene soldaten, die beuken in het gezicht van de Heer Jezus. Ze geven hem vuistslagen, staat er, en dat op zijn gezegend gezicht. En een van die soldaten neemt dan ook die rietstaf en begint er ongenaakbaar mee te slaan op het hoofd van de Heer Jezus. En zo komt er nog veel meer bloed uit zijn hoofd. Als Pilatus dat ziet wat hier gebeurt, als hij daar ook bij komt staan, dan denkt: ja, dit moeten de mensen zien. Hij ziet er niet uit gewoon. Zo mismaakt, zo die rug zo. En die slagen in zijn gezicht, wie weet, heeft de Heer Jezus wat dikke lippen doorgekregen of een oog dichtgeslagen. Maar hij denkt: dit moet het volk zien. Want dan wordt Jezus vast en zeker losgelaten. En zo komen wij onze tweede gedachte, Jezus aan het volk voorgesteld. Om Jezus vrij te krijgen gaat Pilatus dan weer naar de rechterstoel waar hij op plaats genomen had. En hij gaat weer terug daar. Hij verschijnt dan voor het volk en iedereen wordt muisstil, want wat zal de stadhouder nu te zeggen hebben? En hij zegt, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weten dat ik geen schuld in hem vind. En dan geeft hij een bevel dat de Heer Jezus, die in de binnenplaats nog is, nu ook naar voren moet komen, dat hij bij hem moet komen staan. En dan zien ze hem komen, de Heer Jezus. Al wankelend zal hij daar gekomen zijn, want hij was geradbraakt, dat is de bedoeling ook van zo'n geeseling, om iemands levenstijd te verkorten, dat hij niet te lang aan het kruis zou hangen, opdat de dood zijn intrede zal doen. Ik zie de Heer Jezus in mijn gedachten al komen, gemeente, al wankelend, een gebroken man door die geeseling, met die doornenkroon op zijn hoofd, en gekleed in zijn oude soldatenmantel, wat hem tot een koning moet maken voor hen. En in zijn hand draagt hij die rietstaf, dat een scepter moet zijn. Zijn hoofd is bebloed. En zijn lippen en zijn gezicht en zijn lippen zullen opgezwollen zijn door de vuistslagen die de soldaten hem hebben toegebracht. En zo stelt Pilatus hem aan de schade voor. In de hoop dat ze het nu allemaal genoeg vinden. Dat ze nu medelijden met de Heer Jezus zullen hebben. Pilatus stelt de Heer Jezus aan de schade voor. Hoe als een arme stakker met wie ze medelijden moeten hebben. Pilatus hoopt dat ze zoveel medelijden met de Heer Jezus hebben dat ze hem los willen laten. Gemeente, als wij er getuigen van waren geweest. Als wij er eens bij hadden gestaan wat Jezus was aangedaan. Dat hij zo mishandeld en zo bespot is, dan moet je toch wel heel hard zijn. Dan moet je wel heel ongevoelig zijn, moet je bijna een bruut zijn, om dat met droge ogen aan te kunnen zien. Want het is ontzettend, ontzettend, gemeente, wat de Heer Jezus is aangedaan. We kunnen ons wel voorstellen dat die dokters van Jeruzalem die meelopen met die scharen, op weg naar het kruis. We kunnen ons wel voorstellen dat als die vrouwen van Jeruzalem dat zien, dat ze heel erg bedroefd zijn. Die doornenkroon op het hoofd van de Heer Jezus. Al dat bloed over dat bleke gezicht. En dat kleed wat hij draagt doordrenkt van het bloed. Omdat hij rug open geslagen is. En dat de Heer Jezus bijna niet meer kan. Oh, als ze dat zien, dan beginnen ze te wenen. Zij wenen tenminste als ze dat zien, wat de Heer Jezus is aangedaan. Maar gemeente, het is Gods bedoeling niet hoor, dat die vrouwen wenen, dat ze medelijden met de Heer Jezus. Want dat wil Pilatus hebben. Dat mensen medelijden met de Heer Jezus zullen hebben. Nee, dat vraagt de Heer niet van ons. Wat zegt de Heer Jezus daarom? Tot die vrouwen van Jeruzalem, ween niet over mij, vrouwen, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Dat is het, gemeente, wat de Heere wil dat u doet en dat jij doet en wat ik doe. Dat is onze zonde bewenen voor Gods aangezicht. Want we hebben immers allen tegen de Heere gezondigd. En we derven allemaal de heerlijkheid Gods. Wat de Heer Jezus heeft mee moeten maken met die geestel, met die pijniging. Dat zal ons deel zijn. Als we onbekeerd leven en onbekeerd sterven. Als we zo onbekeerd door het leven gaan. Daarom zegt de Heer Jezus, je moet wenen. Uw zonde bewenen. Je moet eerlijk worden voor God, gemeente. En je zonde beleiden. En vragen, Heer, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilig oog. Die ben ik uw gramschap door bewaren. Kennen wij dat nog, gemeente? Onze knieën buigen voor Gods aangezicht. Bedelen aan de troon der genade. Om door de Heer geholpen te worden. Weet u wat Johannes de Doper gezegd heeft? We moeten de troon der genade bestormen. Want Johannes de Doper zegt: de geweldigers nemen de koninkrijk Gods met geweld. Doen wij ook geweld op het koninkrijk van God? Nee, niet met onze vuisten, maar door je gebeden. Verontmoediging voor Gods aangezicht. Bedelend om genade voor uzelf, maar ook voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Gaat u op de knieën, gemeente, voor uw kinderen. Gaat u op de knieën voor God, voor uw kleinkinderen, of misschien wel die achterkleinkinderen. Want laten we toch eerlijk zijn, we leven ook, en het is nooit rooskleurig geweest, maar in een vreselijke tijd. Waarin de duivel toeslaat en u ziet er misschien wel in je nageslacht. De overste van deze wereld steeds meer macht krijgt. Ook ons God geheiligd zaad van de Heer in zijn dienst aftrekt. Kent u dan een gebedsleven voor? Kent u dat worstelen aan de troon der genade? En vraag iets voor je kinderen, je kleine, je achterkleinkinderen. Heere, bekeer ze alle tot u. Zo zullen ze bekeerd zijn. Heere, neem nog reden uit uzelf. Vertel het onze kinderen nog. Dat ze wederom geboren moeten worden. Of zijn er dingen van deze wereld die onze kinderen zo in beslag nemen, dat we er niet eens meer over spreken? Spreken we er met onze kinderen over die kleintjes ook, hè? Dat ze een nieuw hartje nodig hebben om de Heere straks te kunnen ontmoeten. Daarom zegt de Heer Jezus: weet niet over mij, hoor. Dat is niet belangrijk. Want ik ondergaat alles voor uw zonde. Maar ween over uzelf en over uw kinderen. Omdat ons van nature het eeuwig verderf wacht, gemeente. De Heer Jezus heeft het alles willen ondergaan ons met God te kunnen verzoenen. Want het is om onze zon, door het nergens andersom, dat wat ik vanavond vanmiddag tekende, dat de Heer Jezus is overkomen. Hij wilde dat allemaal ondergaan. En ook al dat andere straks, dat leidt aan het kruis, wil het ondergaan. Om u en jou en mij, ons allen, met God te verzoenen. Maar Pilatus begrijpt er helemaal niets van. En zegt om medelijden bij het volk op te wekken: zie de mens. Maar als hij dat zegt, gemeente, dan beseft hij niet wat hij zegt. Want kijk eens naar in uw Bijbel hoe het woord mens geschreven staat. Het staat niet met een klein lettertje dat het over een mens gaat. Maar het staat met een hoofdletter geschreven. Het gaat hier over de Zoon van God. Pilatus ziet niet dat het de Zoon van God is, maar hij spreekt het wel uit. Zie de mens. Pilatus wijst al dat volk dat voor hem staat. Die allemaal uit die eerste Adam voortgekomen zijn. Die allemaal gevallen zondige mensenkinderen zijn. Hij wijst al die mensen die uit Adam voortgekomen zijn. Al die mensen uit die eerste Adam. Hij wijst ze onwetend hoor. Maar op de tweede Adam. Hij wijst dat schuldige volk dat God. Hij wijst dat schuldige volk dat de dood van de Heer Jezus eist. Hij wijst hem aan hen aan. Zonder dat hij beseft als een redder, als een zaligmaker. De zaligmaker van zondaren, waardoor zij behouden moeten worden. Hij wijst hem aan zonder dat hij het zelf beseft. Maar dat is wel meegebeurd, gemeente. Dat mensen kostelijke zaken gesproken hebben zonder ze het zelf verstonden. Denk maar eens aan Biliam. Als het volk van Israël bijna in het beloofde land is, moet nog door Midian trekken. Dan wil de koning van Midian het niet toelaten. Maar hij durft ook de strijd niet aan te gaan met het volk, want hij had al van de overwinningen van het volk gehoord. En laat die Biliam komen en zei, de zoon van Peter uit Mesopotamië, laat hij hem komen. Dat is al waar zeggen, dat is iemand van wereldformaat. Want ze weten wel in de heel die omgeving daar, wat als Biliam iets doet en als hij iets zegt, dan komt het uit ook. En dan moet Biliam in opdracht van koning Balak het volk van Israël zegenen. Vloeken. Maar zegt tegen de koning, tegen koning Balak, zegt Biliam: maar koning, als God het nou geeft aan mij dat ik alleen maar dat volk moet zegenen, dan zal ik dat zegenen. Maar Biliam, die moet dat tot het volk gaan spreken en die moet eerst offers gebracht worden. Want Biljam die wil natuurlijk ook wel graag dat volk vloeken, want daar zal hij rijk voor betaald worden als hij het zou doen. En zo heeft hij dat volk gezegend. Meerdere keren gezegend terwijl hij het wilde vloeken. En heeft die Biljam ook niet geprofeteerd over die ster die uit Jacob op zou gaan? Dan had het toch over de Heer Jezus Christus. Hij heeft er niks van begrepen. Maar hij heeft er wel geprofeteerd. Zo heeft Pilatus over dingen gesproken die mens aangewezen. De mens, Jezus Christus, de middelaar Gods en de mensen. Terwijl hij het helemaal niet besefte. Maar weet u wie dat ook een keer gedaan heeft? Zo gesproken heeft, geprofeteerd heeft over de Heer Jezus. Dat was Caiaphas. Caiaphas was een vergadering met de andere fariseeërs en schriftgeleerden. Ging over Jezus om het leven te brengen. U kent die woorden wel. Hij zegt, gij overlegt niet dat het u nut is dat één mens sterven voor het volk en het hele volk niet verloren gaat. Hij zegt, het is beter dat één mens sterft dan het volk verloren gaat. Maar hij deed het voor zelfbehoud. Maar het was wel duidelijke prediking. Beter één mens, Jezus Christus, sterft aan het kruis. Dan dat we allen voor eeuwig om zullen komen. En ik denk ook aan Gamaliel. Als ze het na de Pinksterdag, als ze dagelijks door de Heer werden toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. Ja, dan breidt het getal degenen die de Heere vrezen, de naam des Heeren, wordt geloofd. Het getal degenen die de Heere vrezen, breidt uit met de dag. Want de Heere deed het dagelijks toe. Toen dachten ze, dat gaat helemaal verkeerd. En toen waren ze van plan ook om al die christenen in Jeruzalem allemaal tegelijk te doden. Maar wat zegt Gamaliel toen? Hij begreep heel niet wat hij zei, hoor. Hij zegt, indien dat nou uit God is, die beweging, als dat die christenheid, als dat uit God is, dan kunt je het niet breken. En zo is het ook uitgekomen. En zo ziet u dat ook Pilatus dingen zegt, waar hij niks van begrijpt, maar de volle waarheid is, die mens die aanwijst, dat is de Zoon van God. Ja, hier ziet u de Zoon van God gemeend en ziet u deze mens, de Zoon van God, ten voeten uit. In de staat van zijn diepe vernedering. Maar hij gaat verzoening aanbrengen voor de zonde van al zijn volk en kinderen. En vanmiddag zegt de Heere door onze tekst ook tot u. En tot jou. En tot ons allemaal ziet de mens. Dat wil zeggen gemeente. Dat wij er van nature uitzien in Gods oog zoals de Heer Jezus er staat. Wat is mismaakt. Je zou zeggen, bijna misvormd door al die geeselslagen en dat al die plekken in zijn gezicht en zijn hoofd zo beschadigd, zijn rug open, gemeente. En zo ziet God ons van nature ook misvormd door 1000 zonden. Want hij, die er zo aan toe is, is van eeuwigheid God en is mens geworden. Daarom heeft de Heer Jezus dat alles willen ondergaan. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen om de schuld die wij bij God open hebben staan voor ons te betalen. Want die schuld die wij door onze zonde bij God open hebben staan is zo groot, gemeente. De zonde van vandaag, van gisteren, van eergisteren, heel je leven. Het is toch niet tot eer van de Heere geweest. Wij maken onze schuld maar dagelijks groter voor Gods aangezicht. Wij stapelen schuld op schuld en die schuld is zo groot, zegt Gods woord. Dat wij hier in de tijd, al die jaren dat we nog krijgen, misschien al zou je leven vandaag veranderen. Je kunt het in al die jaren dat je nog krijgt niet in orde maken met God, ja. Straks in der eeuwigheid zul je nooit goed kunnen maken wat je door je zonde hebt teweeggebracht. Die vreselijke geeseling en bespotting van de Heer Jezus. Hij heeft ondergaan om een weg voor ons te banen, om met God verzoend te worden. Het is een wonder, gemeente, dat de Heer Jezus nou in onze plaats wilde staan. Kijk eens wat hem wordt aangedaan. Dat is alles nou Gods wil, zo God het besloten, zo moet het gaan. Maar het is wel vanwege onze zonde. Als we maar kunnen zeggen dat het ook om onze zonde is. Als je dat ook mag eigenen, het zijn mijn zonde. Waarom de Heer Jezus dat moest ondergaan. En daarom, gemeente, verzet u niet langer tegen hem. die zo gewillig is om die weg van lijden en sterven te gaan, zodat wij met God verzoend kunnen worden. Verzet u er niet langer tegen, gemeente. Want Hij kan u redden, hoor. Hij alleen. En Hij is de enige die u kunt redden. Bij Hem moet u zijn. Daarvoor is Hij die van eeuwigheid God is mens geworden. Mens zoals u, zoals jij, zoals ik, maar dan zonder zonde. En omdat Hij mens geworden is, maar ook van eeuwigheid God is, daardoor kan Hij onze schuld die wij bij God open hebben staan voor ons verzoenen. En omdat Hij de enige is door wie u en jij en ik en wij met God verzoend kunnen worden, al laten we toch ook smeken om verzoening van onze zonden. Want als je geen verzoening krijgt, kom je straks voor eeuwig om. Een ander middel tot vergeving van de zonde is er niet dan het bloed van de Heer Jezus Christus. O, als ik de Heer Jezus daar zie staan, gemeente, met die doornenkroon op zijn hoofd, dan moet ik denken aan de staat der rechtheid. In het paradijs waren er geen stekels. In het paradijs waren er geen doornenkronen, geen doornenstruiken. Die zijn allemaal na de zondeval gekomen. Toen zijn die dingen ontstaan en gaan groeien. Dan zeg ik, het is alles om mijn zonde. Mag ik nou ook van harte belijden? Met de dichter, o hoofd bedekt met wonden, belaan met smart en hoon, o hoofd en spot ontbonden met een doornenkroon. Van al die last die plagen met goddelijk geduld, o Heere, door u gedragen heb ik. Heb ik de schuld? Heb u deze schuld leren mijnen, gemeente? Mag ik belijden, het is om mijn zonde. Wat is het groot, gemeente, als je het mag zeggen, het is om mijn zonde. En als je ook mag weten dat die zonden van u verzoend zijn door het volkomen offer wat de Heer Jezus gaat brengen, door zijn lijden en sterven van het kruis van Golgotha. Zie de mens, heeft Pilatus tot de schade gezegd, zie uw redder, zie uw zaligmaker, zie hier de tweede Adam staan, door wie u alleen behouden kunt worden. En wat is nu de reactie van dat volk, gemeente? Als Pilatus hem aan het volk voorstelt als de tweede Adam. Hij beseft het niet, maar zegt het wel. Die mens die God gezonden heeft tot verzoening van de zonde. Wat is nou het antwoord van die scharen? Hoort het eens uit de mond van de overpriesters en dienaren en het volk? Hoor eens wat ze zeggen. O, de Heer bewaarde er ons voor dat wij dat zouden zeggen, gemeente. Ze roepen weg met die zaligmaker. Wij verwachten onze zaligmaker, dus onze zaligheid niet van hem. Maar wij verwachten het van de werken van de wet. Voor het nette, brave leven, dat doet ons voor God leven. Daarom kruis hem, weg met hem. Uit wat we hier beluisteren, gemeente, is het duidelijk dat het plan van Pilatus totaal mislukt is. Wat erg dat hij het volk haar zaligmaker voorstelde, dat het volk die zaligmaker verwermt. En nu tenslotte de vraag, we keren tot onszelf in. Al is die vraag natuurlijk al meerdere keren gesteld dat tot ons komen vanavond. Maar wie is deze mens, deze Christus Jezus, deze borg, deze redder, deze zaligmaker, gemeente? Wie is Hij nu voor ons? We hebben gehoord dat de scharen de mens, de tweede Adam, de middelaar Gods en der mensen, heeft afgewezen, heeft verworpen. Dat ze hem niet begeren, als hun redder, als hun zaligmaker, hun behouder. Daarom roepen ze, kruis hem. Maar wie is Hij nou voor ons? Ons, gemeente, hebben wij hem, die ons voorgesteld wordt als de man van smarten, hebben wij hem ook nodig gekregen? We hebben gehoord dat hij gegeeseld werd, dat hij bespot is geworden. Is hij voor ons onmisbaar geworden? En gaat ons hart gemeten naar hem uit, die onder alles wat hem werd aangedaan zijn mond niet heeft opengedaan. En toen u hoorde dat zijn rug opengeploegd was, en die doornenkroon met al die wonden zijn gezegen, op zijn gezegend hoofd gemeente, heeft u toen met Revius gedacht, is het de belijdenis van uw hart ook nu? Heere, ik deed door mijn zonde u al die jammeren aan. Want als dat zo is, dan heeft u geleerd dat de Heer Jezus dat alles wil ondergaan wat hem overkomen is, om u met God te verzoenen. Hij is ons vanmiddag voorgesteld als de mens die ons van God gegeven is. We moeten ook kunnen zalig worden. Wat hebben we nou ook nodig gekregen, gemeente? Is hij voor ons onmisbaar geworden? Want als we hem niet nodig hebben en hem niet leren kennen, dan hoef ik u dat niet te vertellen, dat weet u zelf al lang, dan komt u straks voor eeuwig om. En is niet te beseffen, niet in woorden uit te drukken, gemeente, wat dat zou zijn om voor eeuwig van deze mens, van deze zaligmaker, de gescheiden moeten zijn door onze zonde. Maar als u moet zeggen, ik ken de Heer Jezus niet. Ik ben nog een vreemdeling van het leven der genade. Gemeente, daarom mag hij u gepredikt worden. Opdat u hem mag leren kennen. En bedenk toch, gemeente, jong en oud. Bedenk toch wat tot uw eeuwige vrede dient. Verhard u dan niet langer als u nog steeds vooruit de zonder bent. Maar laat u leiden door de Heere. Verwerp hem niet langer die de Vader gegeven heeft tot redding en zaligheid. Misschien is er iemand thuis of iemand in de kerk die met ons meeluistert. Anders misschien als u niet in de kerk bent. Voor wie de Heer Jezus onmisbaar is geworden. En u worstelt met de vraag, hoe word ik ooit met God verzoend? Hoe komt het ooit met God in orde in mijn leven? Hoe zal het ooit weer recht komen tussen God en tussen mij? Het is een vraag waar u mij worstelt. Oh, wat zal het dan groot zijn? Als je nou vanavond voor het eerst misschien in je leven deze mens mag zien. Deze goddel, deze zondevernieler die tussen God en tussen ons weer in orde kan maken. Dan zou het groot zijn als het gebeurt, gemeente. En weet u wat de Heer nou zegt vanavond tot u en tot jou en tot mij? Zie de mens. Hij zegt, zie mijn zoon. Die zich zo diep heeft willen vernederen. Om u genadig te kunnen zijn. Want waar zou u anders naartoe moeten, gemeente? Op wie zou u anders moeten zien? Dan op hem alleen. Die bemacht is om al je zonden genadig te vergeven. Hij kan u helpen, hij alleen. Daarom zegt de Heer Jezus in onze tekst. Hij zegt de Heer tot ons door onze tekst, zie de mens. Maar in hem, want in hem is de weg ontsloten. Waardoor wij met God verzoend kunnen worden. Richt dan uw ogen op gemeente op deze gewillige zaligmaker. Die zich zo diep bij willen vernederen. En die de prijs heeft willen betalen voor onze vrede met God. Dat u dan toch om deze zaligmaker te doen mag zijn. En dat je hem mag leren kennen, gemeente. Hem te kennen, dat is toch het leven. Daarom zegt de Heer door onze tekst vanavond tot ons, zie de mens. Als ik denk aan het zien op Jezus, de redding en zaligheid, dan moet ik denken aan die geschiedenis van de koperen slang in de woestijn. De kinderen Israëls, toen ze op reis hadden door de woestijn, ze hadden weer gezondigd. Door de Heere vurige slangen gezonden, giftige slangen. En ieder die door een slang gebeten werd, die moest sterven. Toen is het volk weer voor God in de schuld gekomen. Ze hebben het beleden, hebben gezondigd tegen de Heer en tegen u, Mozes. En toen heeft de Heer Mozes gevraagd om vergeving, om verzoening en om wegneming van de slangen. En toen heeft Mozes van de Heer opdracht gekregen om een koperen slang te maken die op een stang, op een staaf te zetten, zodat die boven het volk uitsteekt. En dan mag het verkondigd worden. En ieder die gebeten door de slang moet sterven, maar wie op de verhoogde slang mag zien, zal niet sterven, maar zal leven, zal genezen worden. Ja, ze zullen genezen worden, gemeente, die stervende zijn, maar met een gebroken oog nog iets van die slang mogen opvangen. En ieder die met het oog op de Zoon des Mensen ziet, op deze mens, gemeente, en ieder die op hem ziet, zal gered worden. Dat geldt niet alleen voor mensen met een groot geloof, maar ook voor hen met een toevluchtnemend geloof, maar die de Heere niet meer kunnen missen. Zelfs mensen met een bestreden, met een aangevochten geloof, zullen niet te vergeefs op de Heer Jezus zien, die God gegeven heeft tot redding en zaligheid. Hoort u dat, gemeente, die het zo vaak moeilijk heeft en denkt, voor mij kan het toch niet. Nee, u moet niet op uw armoede blijven zien. Niet op uw gebreken blijven zien, op uw gemis blijven zien, want dan blijft het altijd zo. Ik kan u nooit vrede geven. Maar u moet zien op hem, die God gegeven heeft tot redding en zaligheid. Maar zou dat voor mij dan toch nog kunnen? Vraagt een bekommerd van hart zich vanavond, vanmiddag af. Zou het voor mij nog mogelijk zijn? Met al die schuld, die jaren door opgebouwd, om het nog met God in orde te krijgen. Weet u wat de psalmist tot uw bemoediging dan zingt? Noodruftigen zal hij verschonen aan arme geestelijk, arme uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Ook tot u, die het er zo wat moeilijk mee heeft en u afvraagt of zo'n zondaar zoals u bent nog wel door de Heere geholpen kan worden. Tot de zulke zegt God de Vader vanavond: zie mijn zoon, zie de mens, zie de redder, de zaligmaker die ik gezonden heb. Ziet mijn kind, zie mijn zoon, want hij heeft zich zo diep willen vernederen om u uit de diepte van uw verlorenheid op te kunnen rapen. Daardoor bemoedigt hij u vanmiddag door middel van de prediking van zijn woord en door dit woord wat u vanmiddag gepreekt wordt. En de Heere geeft dat u tot bemoediging, tot troost mag zijn, dat u hem mag leren zien. Door een waar geloof die zich dood geliefd heeft, om u deel te geven aan het eeuwig zalig leven. En de Heere, gemeente, gaat recht op zijn doel af in uw leven dan ook. Dat doel, wat de Heer Jezus, waar de Heer Jezus naartoe werkt, dat is het Koninkrijk der Hemelen. Dat hij eeuwig heerst zal als koning. En daarmee naartoe, naar dat Koninkrijk der Hemelen, waar hij eeuwig koning zal zijn, dat hij al zijn kinderen mee, omdat ze bij hem zullen zijn in zijn heerlijkheid. En er is niets meer wat hen herinnert aan zijn diepe vernedering. Nee, daar draagt hij die kroon door, de kroon niet meer, maar een koninklijke gouden kroon. Daar in de hemel draagt hij die oude soldatenmantel niet meer. Maar Openbaring 1 vers 3 zegt dat hij daar een lang kleed heeft tot aan de voeten. En om God aan de borsten, tot aan zijn middel, zeg maar, met een gouden gordel. En weet je wat er op de kleed staat geschreven van de Heer Jezus? Koning der koningen, Heere der heren. Nee, daar is geen spotkoning meer. Maar daar is een koning die met eer en met heerlijkheid gekroond is. En die bij zijn Vader in de troon is. De Hebreeënbrief zegt dat hij met heerlijkheid en met eer gekroond is. Hij is een kerk dat ten goede. En hij waakt over zijn kerk hier op aarde, hier in het strijdperk van dit leven. En daarom zegt die mens vanavond tot ons: kom tot mij, Daar zal ik u borg. Dan zal ik uw zaligmaker zijn. Hij is mens geworden om voor ons de schuld te betalen die wij in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Weet u wat Augustinus gezegd heeft? Hij heeft gezegd, hij leeft, Heer Jezus, leef van het geven en vergeven, want dat is zijn liefste werk. Knoop dat maar eens in uw oren. Als u de toevlucht tot hem neemt, gemeente. De toevlucht neemt tot de fontein van zijn bloed die geopend is tegen de onreinheid en de zonde. Dan zult u de kracht van het bloed van Jezus ondervinden. En dat is niet alleen voor het eerst zo. Maar steeds weer opnieuw. Want die fontein van bloed van Christus droogt nooit uit. Joseph Hart, een Engelse dichter, heeft eens een keer gedicht. O Lam van God, uw bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de kerk van de levende God behouden is, om nooit meer te zondigen. Zie de mens, want er is kracht, verzoenende kracht, in het bloed van het Lam. Zie de mens, zie op hem, en wie op hem ziet, wordt behouden. Amen. We zingen met elkaar als antwoord op de prediking. Op Psalm 102, daar van het 16e vers. 102, vers 16. Uwe knecht en trouwe zonen zullen altoos bij u wonen. Wat er verder volgt, Psalm 102, vers 16.